Dit is de zondagochtenddienst van 7 augustus 2022. De boodschap wordt gebracht door Ronald Kemp.
Goedemorgen allemaal. Even kijken of het allemaal werkt. Eerst even een vraag. Worden er wel eens lastige vragen op je afgevuurd? Ja. Zo, misschien ken je dat wel. Lastige vragen die op je afkomen en dan word je meteen voor het blok gezet. Ja, jij gelooft toch? En moet je dan wat zeggen? Of is het dan wijzer om niks te zeggen? En wat zeg je dan? Als ik naar mezelf kijk, achteraf, hè, als ik dan weer thuis ben of zo, ja, dan weet ik wel wat ik zou moeten zeggen. Maar op zo'n moment, misschien ken je dat wel. Nou, Jezus heeft het daar ook over met zijn discipelen. Even kijken, ja. Wanneer ze jullie voor de synagoge en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je moet verdedigen of wat je moet zeggen. Als je dit zo hoort wat Jezus zegt, wat een liefde en wat een betrokkenheid spreekt daaruit. He, Jezus begrijpt zo goed dat wij af en toe bezorgd zijn in van dat soort spannende situaties, he, dat er wat op je af wordt gevuurd. Maar laat dan op zo'n moment de angst en de paniek je niet beheersen. Maar wees je bewust van Gods geest die dan in je woont. Richt je op de Heer. Al is het maar even heel kort. Vertrouw op Hem. Want door Gods geest mag je in het klimaat van Gods koninkrijk komen van innerlijke rust. En mag je daar ook blijven. Want Jezus zegt, dat is dan de volgende tekst. Ja, het werkt anders, zeg. De Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen. De Heilige Geest. Die zal het je inspireren. Nou, daar mag je om bidden op zo'n moment. Bid om die goddelijke inspiratie, om dat klimaat van vrede en van rust in je hart, om zo'n onverwachte situatie aan te kunnen. En dan is er de belofte van de Heer, Gods geest helpt. Dat is vast en zeker. Gods geest wil je op dat moment bemoedigen, inspireren, wijsheid geven. Nou, dit staat allemaal in Lucas 12. En als Jezus dit dan gezegd heeft, Lucas 12, wat gebeurt er daarna? We gaan het lezen. Hoe gaat de Heer Jezus zelf met dat soort onverwachte vragen om? Laten we het lezen. En als het goed is, komt ook dat, ja, het komt erop. Iemand uit de menigte zei tegen hem: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Bam, komt zo op Jezus af. Hè? Maar Jezus antwoordde: Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Hij zei tegen hen: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft de mens nog zoveel, het leven, zijn leven bezit hij niet. Straks ga ik nog verder, maar Lucas 12 is dit. Ja, komt er zomaar een man naar Jezus toe? We weten niet hoe die heet, kennelijk zijn zijn ouders overleden en heeft hij dan een oudere broer waarschijnlijk. En die moet de erfenis verdelen. Maar doet hij dat wel? En wat belangrijker is, doet hij dat wel eerlijk? Ja, dat is de vraag. En het zal de eerste familie niet zijn waar de problemen zijn over de erfenis. En waarom vraagt hij dat dan aan Jezus? Waarom komt hij naar Jezus toe? Is dat misschien een strikvraag om eens te kijken van nou, hoe gaat Jezus erop reageren? Is hij soms een van die fariseeën waar Jezus eerder van zegt van hoed je voor de fariseeërs? Ik weet het niet. En ik ben dan ook benieuwd, stond zijn broer ernaast? Dat weet ik niet, als hij dat zo aan Jezus vraagt. Oké. Maar hoe reageert Jezus op zo'n onverwachte vraag die hij op zijn bordje krijgt? Nou, heel anders dan die man verwacht. Want Jezus die stelt hem een tegenvraag. Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? Wie ben ik eigenlijk voor jou, voor jullie? Ben ik een rechter of ben ik een redder? Hoe zie je mij? Jezus is niet gekomen om mensen te veroordelen, maar juist om mensen te behouden. Jezus is niet gekomen om mensen te beschuldigen van jij doet het niet goed met die erfenis of zo. Maar hij heeft onze schuld gedragen. En hij wil ons verlossen van schuld. Kijk, en als Jezus dat zo zegt, hè, van wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld, dan is dat niet omdat Jezus die vragensteller nou eens even voor het oog van iedereen eventjes op zijn plaats wil zetten. Nee, ik geloof dat Jezus erop uit is om de ogen van die man te openen voor het koninkrijk van God. Waar is die man op gericht, die vragen stellen? Ja, misschien had hij dat geld wel heel hard nodig, ik weet het niet. Maar Jezus, die wil hem op iets anders richten dan een erfenis of geld. Jezus wil hem richten op die hemelse erfenis. Jij zei het al, ja. Op het hemelse koninkrijk van God. En Jezus wil ons vanmorgen daar ook bij bepalen. Op die hemelse erfenis. Jezus zegt nog wat. Hij zegt, pas op. Hoed je nou voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel. Zijn leven bezit hij niet. Besef, het leven is niet maakbaar. Hoeveel geld of wat je ook hebt. En dan heeft Jezus het over hebzucht. Wat is hebzucht? Kennen wij dat hier niet in Den Haag? Hebzucht is een betovering. De duivel wil je richten op het zichtbare, op het hebben, op steeds meer hebben. Hij spiegelt je voor van, nou, als je evenveel hebt als je broer. Ja, dan, of liever eigenlijk nog iets meer, dan pas word je gelukkig. En Jezus die noemt ergens anders die duivelse macht bij name, noemt hij hem de mammon. Die zit erachter, achter die hebzucht. Die verleidt je met allerlei zichtbare, aantrekkelijke dingen, die verleidt je met jaloezie. Om je maar bij God vandaan te halen. En Paulus die zegt in 1 Timotheus, de wortel van alle kwaad is de geldzucht. En door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof zelfs afgedwaald. En hebben ze zichzelf veel leed berokkend door de geldzucht. In andere vertalingen staat de liefde voor het geld. Iedere vorm van hebzucht, ook geldzucht, ook ontevredenheid. Of jaloezie, of onbeheerstheid. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Het ligt op de loer bij je hart. Of je nou rijk bent, of juist helemaal niet. Maar die duivelse macht, die wil je verleiden, die wil je uiteindelijk beheersen. En die wil je blik vernauwen en je laten afdwalen van het geloof. Zodat je aandacht gericht wordt niet op het hemelse, maar op het aardse. Op de heb. En laat duidelijk zijn, geld, bezit, Dat is op zich helemaal niet verkeerd. Maar waar bouw je je leven op? Bouw je je leven op tijdelijke zaken? Op je welvaart? En we hebben het goed in Nederland. Of bouw je je leven op je eeuwig bezit? Wat is het gevaar van hebzucht? Nou, het richt je op jezelf. Het gaat om ikken, om egoïsme. Ikken en de rest kan. Precies, ja. En het is ook nooit genoeg, hoeveel je ook hebt. En de reclame om ons heen, altijd aanwezig, die speelt daarop in. En die wakkert eigenlijk je ontevredenheid aan. We hebben daarmee te maken. En wat is het gevaar van rijkdom? Nou, het maakt je onafhankelijk. Onafhankelijk van God en onafhankelijk van je naaste. Je gaat denken van nou, ik kan het allemaal wel zelf. Ik kan lekker doen waar ik zin in heb. Ik kan kopen wat ik wil. Ik kan mezelf echt wel redden. En ja, heb ik God nodig? Mooi. Heb ik de gemeente nodig? Mooi. En mijn naaste? Ja, ook eigenlijk niet zo. En klopt dat? Is dat zo? Nee, eigenlijk klopt dat niet. Daarom zegt Jezus, pas nou op voor die hebzucht. Goed, even terug naar het verhaal. Jezus die gebruikt de vraag van deze man, die zo pardoes op hem afkomt, om die man en zijn discipelen, maar ook ons, iets te leren over het Koninkrijk van God. Over de geestelijke werkelijkheid. Hij wil helemaal niet gaan zitten dimdammen over van, ja, maar moet ik nou wel erfenis en moet je naar de notaris of bemiddelen, bla bla bla. Nee. Jezus wil het gesprek brengen over de dingen waar het echt om gaat. Over het eeuwige leven, over de hemelse rijkdom die veel groter is dan welke schitterende erfenis ook. En daarom vertelt Jezus een gelijkenis. Even kijken. Ja, daar is die. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg die rijke man zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. En toen zei hij bij zichzelf, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en ik bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Tot zover even. Die rijke man waar Jezus over vertelt, die heeft een succesvol leven. Hij heeft goed geboerd, zouden we zeggen. En misschien ken je die mensen ook wel. Ik weet niet. Maar valt je ook op, en die tekst staat er nog, hoe vaak het woordje ik en mijn en mezelf in dat verhaaltje voorkomt. Hoe vaak is dat? Tien keer, ja, precies. Hij is dus nogal heel erg met zichzelf bezig. Oké. Maar welke woorden ontbreken er nou in dit verhaal? Wat vinden jullie? Welke woorden ontbreken er nou in het verhaal wat Jezus heeft verteld? Wij, jullie, ja. Ik dacht ook aan God. Aan dankbaarheid. Aan uitdelen. Aan eeuwigheid. Dat zie je helemaal niet in dat verhaal. Goed, als je tot hier dat verhaal van Jezus hebt gevolgd, dan kun je denken, nou, wat doet die man eigenlijk verkeerd? Heeft hij iets verkeerds gedaan? Het is toch goed om zorgvuldig met je bezittingen om te gaan? En het is toch ook verstandig wat hij doet? Hij gaat met overleg te werk. Hij rekent. Hij kijkt vooruit. Hij gaat bouwen. Hij gaat plannen. Wat is daar nou mis mee? Jezus die geeft toch een heel onverwachte wending aan dat verhaal. Hij zegt, maar God zei tegen die man, die rijke man, dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan die schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God. God zegt, dwaas, dat is nogal wat. Waarom zegt God dat? Nou, ik denk dat God die man wakker wil schudden. Dat hij die man zijn ogen wil openen. Van waar ben je toch mee bezig, joh? Zakelijk gezien zou je zeggen, ja, dat is logisch, is oké. Maar hij houdt geen rekening met het eeuwige leven. Hij houdt geen rekening met liefde voor de naaste. Hij houdt helemaal geen rekening met het plan van God voor zijn leven. Hij is alleen maar bezig met zichzelf. Met het materiële van vermaak. En hij heeft niet in de gaten hoe de mammon hem verblindt. En inpakt met hebzucht en met kortzichtigheid. In Psalm 14 staat, dwazen denken, er is geen God. Het is dwaas om niet met God te rekenen. Om niet bedacht te zijn op de dingen van God. Om niet bezig te zijn met het eeuwige leven. Het is dwaas om alleen maar bezig te zijn met je spullen, met je bezittingen. Met jezelf. De Bijbel, die heeft daar een woord voor. Die noemt dat vleeselijk denken. Het vlees heeft de Bijbel het over. En Paulus die zegt, waartoe die dwaasheid leidt. Indien gij naar het vlees leeft, zul je sterven. Romein 8. Goed. Je kunt denken, nou, dit is een verhaal wat Jezus vertelt over rijke mensen. Vandaag de dag zou je zeggen mensen met bitcoins of zo. Niet voor mij. Die heb ik niet. Nou, ik geloof ook als je niet rijk bent. Als je heel krap zit, als je arm bent, als je moeite hebt om rond te komen, dan wil ook die mammon je gedachten beheersen. En wil die je richten op wat je allemaal niet hebt. En wat je allemaal tekort komt in je leven. En daar kun je druk mee zijn. Overigens, even een klein zijspoortje. Jezus die zegt niet dat het God is die het leven van die rijkaard terugvordert. Nee, dat doet iemand anders. Dat is de duivel. Die wil mensen in de dood brengen. Hij is de mensenmoorder van de beginnen. Want God heeft juist het leven voor de mens bedoeld, het eeuwige leven. Maar God die waarschuwt die man, dwaas, die schudt me als het ware even door elkaar. Door zo bezig te zijn, geef jij de duivel een kans. Zo kom je in de greep van de mammon. En zo kom je uiteindelijk in de dood. Besef je dat? Voor wie zijn die schatten, vraagt God. Voor wie zijn die schatten die je hebt opgeslagen? Voor wie? Er is dus meer dan alleen ikke en mij en mezelf. Je bent niet alleen op de wereld. Denk aan je broeders en zusters. Aan je naasten. Aan mensen in nood. Voor wie leef jij nou eigenlijk? Wiens ambassadeur mag jij zijn in deze wereld? Want besef dat je leven niet alleen bedoeld is voor hier op deze aarde. Dat is maar de helft van het verhaal. God heeft veel meer voor ons in petto. Die heeft een hemelsleven in petto. Een eeuwig leven in het koninkrijk van God. En weet je wat ik het mooie vind in dat, het is een ultra kort verhaal wat Jezus eigenlijk vertelt. Hè? Een paar regels maar. Maar God die geeft die rijkaard een kans. Hij kan zich nog bekeren voordat het definitief nacht wordt. Voordat het licht van God helemaal uitgaat in zijn leven. Wat een genadevolle God schildert Jezus hier in dit verhaal. Nu het nog dag is, kan hij ook met zijn bezit, met zijn rijkdom, kan hij nog iets goeds doen. Hij kan het uitdelen, hij kan het weggeven. Hij kan mensen ondersteunen. En vooral, hij kan zijn gedachten nog radicaal omkeren naar het eeuwige van God. En die schatten, wat God vraagt, voor wie zijn die schatten die je hebt opgeslagen? Die schatten, dat mag je breed zien. Dat is je geld natuurlijk, je bezit, maar dat zijn ook je talenten, je mogelijkheden, je tijd. Je hebt het allemaal gekregen. Elke dag die je leeft, ook vandaag, die hebben we gekregen van onze God. Laten we daar dankbaar voor zijn. En hoe gaan we daar als goede rentmeesters mee om? Voor wie gebruiken we die dag? Voor jezelf? Voor ik en mij en mezelf? Of voor Gods plan? Stel je je beschikbaar voor Gods plan om een zegen te zijn voor anderen. Om jouw talenten in te zetten voor het Koninkrijk van God. Zodat je vrucht draagt in het Koninkrijk van God. En dan is mijn gebed, Heer, heel mijn leven is van u. Heer, laat mij zien hoe alles wat u heeft gegeven aan mij, hoe dat mee mag werken aan Gods grote plan. En help me om helemaal los te komen van egoïsme, van elk spoor van aardsgerichtheid. Dan komt Jezus bij de kern van die gelijkenis. Ben je rijk bij God? Of rijk in God, zoals in andere vertalingen staat. Wat voor zin heeft het als je je aardse deel krijgt? Je erfdeel. Jouw deel van de koek, om het zo te zeggen. Waar je recht op meent te hebben. Zoals die man ook die bij Jezus kwam. Maar als je dat wel krijgt, maar je mist die hemelse erfenis. Daarom zegt Jezus, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Maar verzamel schatten in de hemel. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Schatten met eeuwigheidswaarde. Jezus die vraagt ons vanmorgen ook. En die staat niet zo van, oh, je hebt het allemaal verkeerd gedaan. Nee, hij vraagt gewoon heel eenvoudig, waar is jouw schat? Waar is jouw rijkdom? Houdt die rijkdom jouw hart, jouw gedachten vast? Beheerst het je gedachten helemaal? Of ben je rijk in God? Besef je steeds meer dat God ons zo oneindig veel meer wil geven dan aardse rijkdommen en grote erfenissen en nou noem maar op. God wil ons een hemelse erfenis geven. Een hemelse schat. En wat is dat dan? Dat is je geestelijke leven, je reinheid. Wat gaaf is dat? Als je mensen ontmoet die rein zijn, die edel zijn. Die rechtvaardig zijn. Dan denk je, dat is zoveel meer waard dan geld of ze rijk zijn of zo. Die hemelse schat, dat is je goddelijke karaktertrekken die steeds meer tevoorschijn mogen komen. Dat is ook je verbondenheid dag in dag uit met God de Vader. Dat is dat je een zoon van God mag zijn. Dat je de heerlijkheid en de luister van God in je leven mag ervaren en mag weerspiegelen. En dat je door de doop met Gods geest intens verbonden mag zijn met God. Goed, die hemelse schat, wanneer ontvang je dat? Pas nadat je gestorven bent, ergens in de hemel? Nee, ik geloof, dat mogen we nu al ervaren. Dat mogen we nu al ontvangen van de Heer. Elke dag weer een stukje erbij. We mogen nu al rijke mensen zijn. Dankzij Jezus. Erven, dat doe je als er iemand gestorven is. Er staat in Hebreeën, een testament is pas geldig na het overlijden. Zo werkt dat. Maar wie is er gestorven? Dat is Jezus. Door zijn dood ontvangen we alle die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel. De beloofde eeuwige erfenis. Nu al. God die heeft geen behagen in armoede, in ellende, in moeite. God wil dat je rijk wordt. Alleen niet op de manier van die rijkaard. God die wil ons bekleden met hemelse rijkdom en heerlijkheid. En zoek daarom je rijkdom niet op aarde. Maar besef dat er in de hemel een onvergankelijke erfenis klaar ligt. Dan mag ons gebed zijn: Heer, ik verlang er zo naar om dat te ontdekken. Om daar zicht op te krijgen. Dat kan je af en toe moeilijk vinden. Maar de Heer wil onze ogen daarvoor openen. En dan mogen we dat steeds meer gaan ontdekken, stap voor stap. En we mogen leren om nu al te leven als rijke mensen. En die rijkdom, die geestelijke erfenis, die mogen we ook weer doorgeven. Die heb je niet alleen voor ik, mij en mezelf gekregen, maar die hebben we gekregen om door te geven aan volgende generaties, aan onze kinderen en kleinkinderen als je die hebt. Staat in Psalm 78. Wij hebben het gehoord. Wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. En wij willen het onze kinderen niet onthouden. En we zullen aan het komende geslacht vertellen van de roemrijke daden van de Heer. En van de wonderen die Hij heeft gedaan. Zijn houdingen. We verlangen daarna om het door te geven aan de volgende generaties. Wat de Heer ons allemaal duidelijk heeft gemaakt. Goed, tot slot. Die man die kwam pardoes naar Jezus met die vraag van help, mijn broer. En veroordeelt Jezus dan die vragensteller? Dan zegt hij, ah jongen, je zit toch veel te veel aan je geld vast en gaat niet goed? Nee. Ik geloof het niet. Jezus daagt hem uit. En Jezus wil ook ons uitdagen. Van kom hogerop in je denken. Zoek naar de eeuwige dingen. Richt je op de eeuwige. Op God. En de Heer wil die man die vragen stellen. Maar ook ons wil die zicht geven op het koninkrijk van God. Op je hemelse rijkdom. En daarom zegt hij: maak je daarom geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en het lichaam, meer dan kleding. Ook jullie moeten je niet druk maken over wat je zult eten en wat je zult drinken. Jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. Dan komt het punt: zoek liever zijn koninkrijk. En al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Dat is een belofte van de Heer. Zoek liever zijn koninkrijk. Het echte leven wat God ons wil geven, dat is meer dan erfenissen, geld, kleding, eten en noem maar op. En spullen. Maar God heeft bedoeld dat wij allereerst deel krijgen aan het eeuwige leven van God. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan al die andere dingen, nou, daar voorziet de Heer ook in. Ik hoop dat die man, die vragen stellen, dat hij door Jezus geraakt is. Door dat verhaal. Dat hij dacht van, hé, ja, nou begrijp ik het. En dat hij besloten heeft op dat moment, hier wil ik meer van horen. Ik ga Jezus volgen, dat hoop ik. Dat staat helaas niet in de Bijbel, daar ben ik dan wel benieuwd naar, maar oké. Wij mogen als kinderen van God leren om onbezorgd te leven. Of je nou rijk bent, of arm bent, of ergens ertussenin. Maar om te leven vanuit onze hemelse rijkdom. Leven vanuit de genade van God. Wat er ook in de zichtbare wereld gebeurt. En wat er ook allemaal als afleiding en als misleiding op je afkomt. En of je nou wel de erfenis krijgt waar je recht op had, of door allerlei gedoe niet. We mogen onbezorgd leren leven. En dat betekent niet dat het slordig is of zo. Van nou, we zien wel en ik leef maar wat raak. Nee, we mogen onbezorgd leven omdat we weten, mijn leven, mijn toekomst is in Gods hand. Die is eeuwig en niets kan me scheiden van Jezus. Ik leef voor eeuwig bij de eeuwige. Daar wil ik voor kiezen. Amen. Ik wil graag nog bidden en daarna gaan we een lied zingen. Heer Jezus, wat treft het mij hoe u zo'n vraag van die man, hoe u daar zo zorgvuldig op reageert. En hoe u die man uitdaagt. Maar zo wilt u ook ons uitdagen om bezig te zijn met, niet met aardse dingen, maar met uw koninkrijk, met het eeuwige. Heer, met dingen die echt waardevol zijn. Heer, en soms is dat lastig. Maar u wilt ons tegemoet komen. Heer, u veroordeelt ons niet als we een fout maken, maar u wilt ons weer recht op onze voeten zetten, zoals dat ook bij die man was. Heer, u wilt onze blik richten omhoog. Heer, ik bid u zo, wilt u ons helpen? En u wilt dat. Heer, kom ons tegemoet door uw genade, door Gods geest, zodat we steeds meer zullen leren van dat hemelse, van die hemelse erfenis. Dat we daar niet alleen kennis van hebben, maar dat we het ook zullen ervaren. Heer, ik bid u om die genade voor een ieder die hier is en ook voor mezelf. En u gaat het geven. Amen. Dat was het. We gaan een lied zingen. Ik weet alleen niet meer welk nummer dat hier is. Maar daar komt in voor. Als het verloste volk des Heren, kennen wij een wondervol geheim. Met hem verbonden, met de Heer verbonden, altijd de meerdere te zijn. En daarom treden we niet met de boze die om aandacht dwingt in overleg. Dat kan zo gauw gebeuren. Want voor ons is Jezus Christus en zijn woord de ware weg. God zegen.
Ronald, hartstikke bedankt. Zoek eerst het Rijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere. Dat is echt veel en veel en veel meer van, nou, kom maar goed. Al het andere bovendien. 172 is het in onze bundel, wat je hebt opgegeven. Thank you. Even een check, Henk. Zou het mogelijk zijn om dat prachtige liedje van Zoek eerst het Koninkrijk van God met elkaar te zingen? Zou dat lukken, denk je? Tot slot, opwekking 708.
Oh,
Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. We gaan nog collecteren, ook dat. En we hebben nog een slotkoortje. En vervolgens zou ik zeggen van, begeef je naar buiten. Want daar staat de barbecue voor je klaar. Oké. Koor 112 als slot. Een hele goede week. En tot volgende week.